Ik stel voor dat we de Heer gaan danken en een zegen vragen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u zo heel hartelijk dat we mogen zingen. Al de weg wordt door u geleid. Heer, dat is een geweldige zekerheid. Een vertrouwen dat we mogen hebben op u, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Dank u wel, Heer, dat u alles heeft volbracht in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we, als we elkaar veel heil en zegen toewensen, mogen weten dat we de redding ontvangen hebben in uw Zoon. En dat we overvloedig rijkdom van zegen en genade hebben ontvangen, waarvan we mogen leren genieten. Heer, we danken u wel voor de gelegenheid die hier ook vanochtend is om samen te komen. We denken aan zoveel mensen die elders zijn, waar ze dan ook mee bezig zijn. Bijzonder denken we aan Helene, die in het ziekenhuis is en benauwd is. Wilt u ook haar dicht nabij zijn? En zo mogen we ieder die we kennen en liefhebben, Heer, bij u aanbevelen. Wilt u het zo alles wel maken en tot eer van uw grote naam laten zijn? We vragen dit van u en we danken u uit genade. Amen. ...2023... weer een nieuw jaar. En als er een nieuw jaar is, dan zijn er altijd mensen, en dat lees je in tijdschriften, in bladen, in kranten en zo, die zich dan die grote vragen van het leven stellen. En de grootste vraag die men eigenlijk zo altijd stelt is: waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Het is niet voor niks dat men op zoek is naar leven elders. Op Mars en op de maan en waar dan ook maar. Want alles heeft te maken, ze hebben laatst een enorme telescoop gebouwd. Met als doel om in het verleden te kunnen kijken. Maar uiteindelijk is het doel om vast te stellen: maar hoe zijn wij er nou gekomen? Waar komen wij nou vandaan? En hoe is dat allemaal tot stand gebracht? Met andere woorden, dat zijn de grote levensvragen waar men een antwoord op zoekt. En ja, het is misschien te eenvoudig om te zeggen: lees de Bijbel en geloof in de Heere God. Maar dat is wel ons eenvoudige antwoord. Alleen als je het zonder God wil doen, ja, dan moet je andere middelen ter hand nemen. En dan ben je op zoek naar. Ik zat er ook te bedenken wat het voor ons betekent als gelovigen. Dat je de vraag stelt: waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? En dan in het perspectief van de gelovigen in deze tijd. Als je mag leven in de bedeling van de genade. Dat je deel bent van het lichaam van Christus. En ik kwam tot de conclusie dat wat voor de Heer Jezus gold, geldt eigenlijk ook voor u en voor mij als gelovigen. En met kerstfeest hebben we stilgestaan, ik weet niet of u er allemaal was, bij de weg die de Heer Jezus gegaan is. Dat hij uit Bethel is gekomen, uit het huis van God. Ja, hij was bij God, hij was God. En is naar de aarde gekomen, naar Bethlehem, om het brood des levens te worden. Wat uit de hemel is neergedaald. Hij had vervolgens te maken met vele smarten. Hij was ook de man van smarten, zoals Jesaja het zegt. En dat eindigde in Bethanië, het huis van smart. Om vervolgens weer, nadat de opstanding een feit is geworden, ook bij Bethanië, want Golgotha en het graf ligt allemaal bij de Olijfberg en die is bij Bethanië. Om vervolgens vanaf de Olijfberg naar de hemel te gaan en weer terug te gaan naar Bethel. Naar het huis van de Vader. Naar het huis van God. En toen dacht ik, weet u, voor ons als gelovigen, voor mij als gelovigen, geldt eigenlijk precies hetzelfde. En dan heb je meteen antwoord op de vraag: waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Ik wil beginnen met een tekst uit 2 Timotheüs 1... wat iets zegt over het begin. Want God is de Almachtige. En u en ik, ja, wij denken soms maar klein te zijn, heel klein. Maar het gaat om het feit, wanneer ben ik nou door God gekend? Wanneer is voor mij het begin gekomen? Zonder dat ik het misschien zelf in de gaten had. En een mooie tekst daarvan is 2 Timotheus 1. En dan begin ik eventjes in vers 7. Even voor de context, want dat zijn ook mooie woorden, ook voor het nieuwe jaar. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, ook voor het nieuwe jaar niet, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid, van gezond verstand. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. En dan komt het. Hij, dat is God, heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken. Nou, dat is een geruststelling, dat het niet afhankelijk is van wat wij teweeg brengen. Niet overeenkomstig onze werken, maar hij heeft ons geroepen overeenkomstig zijn eigen voornemen. Dus met andere woorden, dat u en ik geroepen zijn als persoon, dat is bekend bij de Heere God. Wij zijn gekend door God. En dat is overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Ja, want zonder die genade kom je er niet. Want van God uit krijg je het. Vandaar ook dat het is niet overeenkomstig onze werk. Het gaat even over de genade die God geeft. Dat je krijgt wat je niet verdiende. En dat je niet krijgt wat je wel verdiende. Over zijn eigen voornemen en de genade. En nou is het wel bijzonder wat er hier staat. Die genade die is ons gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus de genade die we ontvangen hebben, de rijkdom van genade, de overvloedigheid van genade. Nou, dat is ons bekend, apostel Paulus vertelt daarover. Maar dan zegt hij hier, die is ons gegeven in Christus Jezus. Ja, want we zijn gezegend in hem. We hebben deel gekregen aan hem zelf. Wij het lichaam, hij het hoofd. Maar dat is ons al gegeven in Christus voor de tijden der eeuwen. En ik denk dat daarmee bedoeld wordt, voordat de eeuwen, het plan van de eeuwen, en zoals we voor zover we kunnen nagaan in de Bijbel zijn er 5 eeuwen die het plan van God vormgeven. Maar voor die tijd hebben u en ik al de genade gekregen in Christus Jezus. Met andere woorden, wanneer was jij, wanneer was ik door Gods genade al bekend bij hem? Voor de tijden der eeuwen. Voordat hij zijn plan ging ontvouwen. Toen was je al bekend. En eigenlijk is dat ook logisch, want toen was de Zoon er ook al. En uiteindelijk blijkt in het plan van God dat u en ik deel hebben gekregen aan de Zoon. Hij het hoofd, wij het lichaam. Eén met hem geworden. Dus met andere woorden, waar ligt ons begin als gelovigen? Ja, dat is een beetje moeilijk voor te stellen, maar ik denk dat we het haast wel zo kunnen zeggen. Waar ligt u en mijn begin? Dat ligt in Bethel, in het huis van God, bij God zelf. Hij heeft het er al bedacht. Hij heeft u en mij op het oog gehad. En dat is dus al voor Genesis 1 vers 1. Ons begin, onze plaats, onze zekerheid is in God, in zijn huis, in Bethel. Vervolgens zijn u en ik als mensen tevoorschijn gekomen en zijn er vele mensen tevoorschijn gekomen. En kenmerkend voor de gelovige is dat hij zich voedt met het woord van God, Bethlehem. Want dat is de volgende halte na Bethel, Bethlehem. In deze tijdelijke aardse bediening, in deze tijdelijke aardse bedoeling, is het zaak dat je je voedt met het woord van God. Het brood des levens. En 2 Timotheus, oh, we zijn nog in 2 Timotheus. Als we een bladzij omslaan, hoofdstuk 3, vers 16. Daar staat het. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Heel de schrift is dus nuttig om op te voeden. En natuurlijk, nou betekent opvoeden ook inderdaad alles wat met opvoeding te maken heeft. Maar er zit ook het woord voeding in. Dat heb je nodig, dat woord van God. Daarmee word je gevoed. Niet alleen in het lijf, maar ook in de geest. En tegelijkertijd word je ook opgevoed. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om op te voeden. Bethlehem. Het woord van God, het brood des levens wat uit de hemel is neergedaald. Met andere woorden, als gelovige weet je dat je door God gekend bent, al helemaal vanaf het begin. Hij geeft ons het woord, waardoor je mag worden opgevoed. Maar ja, ondertussen hebben we wel te maken met af en toe een hoop gedoe. Met verdriet, met smart, met pijn, met moeite, met zorg. En dat klopt ook. Denk eventjes aan het leven van de Heer Jezus, die na Bethel en die na Bethlehem in Bethanië kwam, in het huis van smart. Ja, daar hebben we mee te maken. Dat is een onderdeel van deze wereld die in de zonde is gevallen. Het huis van smart. En voor de een is het veel smart. En voor de ander misschien heel veel wat minder smart. Voor de een is het smart wat je allemaal kan zien. Voor de ander is het smart wat je helemaal niet kan zien. Maar wat misschien heel diep van binnen zit. Maar we hebben al te maken in deze wereld met smart. Je leeft als een gelovige die zijn oorsprong vindt in Bethel, die dagelijks gevoed mag worden met het brood wat uit de hemel is neergedaald, met het woord van God, leef je in Bethanië, in het huis van smart. Ja. Kijk om je heen en je ziet dat het zo is. Daar kun je ook niks aan veranderen. Daar kun je ook niet opeens met een vingerknip over laten gaan. Nee, dat is de realiteit van deze wereld die in de zonde ligt en die bestuurd wordt door de tegenstander. Maar, en dat is wel mooi, dan gaan we even naar Romeinen 8. Gelukkig zijn er in deze tijd geweldige vooruitzichten. Want we komen zo meteen bij het huis waar we uiteindelijk terecht zijn gekomen. Maar tijdens dat Bethanië, tijdens dat huis van smart, schrijft Paulus in Romeinen 8. Even zien en dan lezen we vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, het zijn in Bethanië, in het huis van smart, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En daar is het beeld van de weegschaal, dat de smart, heb je misschien wel eens het idee, die drukt behoorlijk door. En die smart, die is veel meer dan de heerlijkheid, dan de genade, dan de zegen. Maar ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, we zullen zoveel heerlijkheid krijgen en zoveel zegen en zoveel genade, dat die altijd meer weegt dan het lijden van de tegenwoordige tijd. En dat is wel mooi. Misschien dat u uw vinger nog had bij 2 Timotheus 3. Want Paulus die schrijft erover als een getuigenis in zijn eigen leven. En dat vond ik wel een mooie tekst die ons ook mag bemoedigen. als het gaat om lijden van de tegenwoordige tijd. 2 Timotheus 3, vers 10. Daar schrijft Paulus aan Timotheus: u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, in mijn levenswandel, mijn levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en in mijn lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië en in Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? Met andere woorden, Paulus die vertelt: ik heb de ervaring om in het huis van smart te zijn. Mensen, wat heb ik wel meegemaakt? Alleen dan staat er zo'n klein zinnetje achter. Uit die vervolgingen, uit dat lijden, heeft de Heere mij verlost. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard wordt. Uit al die vervolgingen en uit al dat lijden heeft de Heere mij verlost. En dat is de zekerheid die we hebben. Dat is de genade die ons gegeven is. Dat is de blijde boodschap van Efeze. En daar eindigen we dan mee wat Efeze hoofdstuk 3 vers 1 en 2 zegt. Paulus die zegt: u hebt gehoord van de bedeling van de genade die voor mij gegeven is ten behoeve van u. Efeze 3 vers 3. Dat ik het geheimenis bekend heb gemaakt. En dan vers 5, dat in andere tijden niet bekend is gemaakt aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, een medelichaam zijn, tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten van de belofte in Christus. Alsjeblieft. Mede-erfgenaam, een medelichaam en een mededeelgenoot. En hoofdstuk 2, vers 19, bij mij op dezelfde bladzij: zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En dan ben je weer terug in Bethel. Ben je een huisgenoot van God? Daar is het ooit begonnen. Voor de tijden der eeuwen is de genade al gegeven. En Paulus zegt, en als je dat nou ontdekt, dat dat zo is, en vervolgens weet dat de Heer je uit alle ellende en uit alle smart heeft verlost, en ook je gewoon bijstaat, dan ben je vervolgens mede-erfgenaam, mede-lichaam, mededeelgenoot, een huisgenoot van God. En vandaar ook de blijde boodschap die we voor ons gelovigen hebben. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Zoek dan de dingen bij Bethel, bij het huis van God. En zoek niet de dingen in Bethanië. Dat is mooi, hè, die geschiedenis van Lazarus, dat hij gestorven is. De hele club staat daar bij elkaar in Bethanië. En ze huilen bij het graf, een beeld van de dood en van het lijden en van het sterven van Bethanië. Maar dan zegt de Heere God, hij moet zelf ook huilen. Ja, want de smart is niet iets wat je wegpoetst. Ik bedoel, dat is wel realiteit. Alleen zoals Paulus zegt, uit al dat smart, uit al die vervolging, uit al dat lijden, heeft de Heere mij verlost. Ja, ik ben verlost. Mij is genade te beurt gevallen. En als je nou met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Vandaar ook dat de Heer Jezus tegen Lazarus zei, kom uit dat graf. En voor ons betekent dat: de dood is voorbij. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van God, in Bethel, in het huis van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Bedenk niet wat van Bethanië is. Blijf niet zitten in de smart, in de ellende. Oh, daar heb je mee te dealen. Daar moet je vaak soms een antwoord op vinden, zeker. Maar uit al die smart heeft de Heer ons verlost. En ieder op zijn eigen wijze kan daar denk ik ook wel van getuigen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Ja, zou je zeggen, dat is theorie. Dat is makkelijk praten. Ja, dat is lezen wat er in de Bijbel staat. Maar ja, hoe doe ik dat dan? Hoe ga ik daar nou mee om? Want ik heb af en toe te maken met die smart, met dat lijden, met Betanië. En dan kan ik wel denken, ja, de genade van God, die heb ik voor de tijden van de eeuwen al ontvangen. En ik ben nu gezet in het hemelse met Christus, ik ben een huisgenoot van God. Maar ondertussen zit ik hier. Ja, nou, zo'n mooi voorbeeld, ik noemde dat met kerst ook nog even en ik haal het nog weer even aan. Een mooi voorbeeld, als we naar de geschiedenis van Jacob kijken, als hij moet vluchten de woestijn in voor zijn broer Esau, als hij de boel bedrogen heeft, dan ontdekt hij ook wat Bethel is. En dan gaat hij slapen, terwijl het nacht is, terwijl het voor hem het duister was. Hij moest vrezen voor zijn leven, hij was op de vlucht, huis en haard verlaten, hij had niks meer. Zo kun je je soms voelen. Dat is Betanië. Verdriet. Ellende. Alleen. Ja, en wat ga je dan doen? Nou, het mooie is dat Jacob eigenlijk niks ging doen. Het was duister, het was pikdonkere nacht. In de woestijn. En wat gaat hij doen? Hij gaat erbij liggen. Hij denkt niet, dan moet ik zus en dan moet ik zo en dan moet ik dit en dan moet ik dat en dan moet ik dat regelen en dan moet ik dat organiseren en dan moet ik daarin sterk zijn. Nee, in de duisternis gaat hij erbij liggen. Hij gaat slapen. Maar doet hij wel op een goede manier. Hij legt zijn hoofd op een steen. En het gevolg is dat de hemel open gaat en er letterlijk een verbinding met God ontstaat. De Heere spreekt met hem, de Heere bemoedigt hem. De Heere vertroost hem en de Heere laat hem zien wat Bethel is. Het huis van God, waar God aanwezig is. En het mooie is, hoe kan dat nou? Nou, omdat Jacob datgene doet wat misschien wel de mens in nood alleen maar te doen heeft. Zijn vertrouwen stellen op de persoon van de Heer Jezus, de Verlosser. De rotssteen. Je hoofd leggen op die steen. Niet je hoofd in het zand steken, had hij ook kunnen doen, hè? Of denkt van, nou ja, zand erover, laat maar gaan. Nee. Hij legt zijn hoofd op een steen. En Petrus die zegt later, in 1 Petrus 2 vers 4, en kom naar hem toe als naar een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En de Heer Jezus zelf zegt in Matthäus 11, kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Ja, dat is inderdaad rust op die steen die je brengt bij God. God zegent Jacob en God zal hem brengen in het land waar hij hoort. Nou, zo geldt het eigenlijk voor elke gelovige. Het is een mooie geschiedenis. Een mooi beeld daarvan. Ik kwam nog een mooie tekst tegen, Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, God moet het dus doen. Dat is wat Paulus ook al zei. Niet mijn werken. God moet het huis bouwen. Te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. God doet het. En hij kende jou en mij al voor de tijden der eeuwen. Hij doet het. Vers 2 van Psalm 127. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat. Laat opblijft. Brood eet waarvoor u moet zwoegen. Het is te vergeefs. Dat betekent niet dat je niet vroeg moet opstaan of laat naar bed moet gaan. Maar u begrijpt wat de boodschap is. De boodschap van de mens is, aan de slag. Doen wat nodig is, want anders dan red je het niet. Nee, het is te vergeefs dat u vroeg opstaat en laat opblijft en brood eet waarvoor u moet zwoegen. Want de Heere geeft het zijn beminden in de slaap. En de slaap in de Bijbel is ook een beeld van de dood. Op het moment dat je aan jezelf sterft, dat is je eigen ik het loodje legt, zal ik maar zeggen, omdat je beseft, ik fix dit niet. Ik krijg dit niet voor mekaar. God moet het doen. Ik moet genieten van de genade die God geeft. Dat betekent dat je als het ware sterft aan jezelf. Dat je in de slaap komt. En God geeft het zijn beminden in de slaap. Als je in de rust komt, dan geeft God het. En dan wordt het zichtbaar in je leven wat Jacob ook deed. Toen hij wakker werd, dacht hij, de Heere God was hier. Ik moet het van hem verwachten. En heeft die steen recht opgezet, heeft die steen gezalfd als een beeld van de opgestane, van de gezalfde Christus. En een beeld van de persoon die het leven geeft. En zo dacht ik, in 2023, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Nou, het leven van een gelovige, daar ben ik van overtuigd, dat is al begonnen in Bethel bij de Heere God zelf. En wordt volvoerd via Bethlehem, waar we worden gevoed met het brood des levens, via Bethanië, waar we te maken hebben met smarten en lijden. Maar dat weegt niet op tegen de heerlijkheid als huisgenoot van God die over ons geopenbaard gaat worden. En als Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Hoe dat zal gaan, ik weet niet precies. Maar één ding weet ik. God heeft het geregeld. En in zijn hand ligt het vast. Hij volvoert zijn plan. En ik mag weten dat mijn leven gaat van Bethel, wat ooit begonnen is. Ik ben gekend in het plan van God. En ik eindig ook in Bethel. Want mijn leven is verborgen in Christus bij God. Amen. Zullen we daar de Heer voor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dat we het zo van u mogen verwachten. Ook in het nieuwe jaar. Dat u voor alles zorgt. En in de tijdelijkheid hebben we te maken met gedoe, met smart, met verdriet. Maar dat weegt lang niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En waarvan we nu al in geestelijke zin mogen genieten. Dank u wel daarvoor. Wilt u maken dat we ons dat bewust zijn? Dat we mogen weten dat u voor ons zorgt. En dat als we misschien wel eens geconfronteerd worden met smart en met Bethanië, dat we weten dat u het uw beminden geeft in de slaap. We zijn de dood voorbij. Het leven is ons deel geworden. En daarvan mogen we genieten. Zo mag ook 2023 een jaar zijn waarin we mogen genieten van de genade die u gegeven heeft. En van al de zegen die dat met zich meebrengt. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. In het hemelse. We zijn uw huisgenoot. En het lijkt er dan misschien op alsof we in deze wereld een plaatsje hebben. In Nederland, in Stadskanaal, in Nieuw-Buinen of waar dan ook. Maar eigenlijk wonen we in Bethel. Dank u wel daarvoor. Om uw huisgenoot te zijn. Uit genade. Amen.